Goedemorgen.
Goedemorgen.
Dit is op verzoek. Iemand heeft gevraagd, iemand die ook aanwezig is, om te praten, om iets te zeggen. Ook iets persoonlijks proberen van mijzelf uit. Niet altijd van teksten uit, maar ook van teksten, maar ook van mezelf. Over dood en eeuwigheid. Dood en eeuwigheid. Ja. En dat zal ik dan proberen. Ja. Allereerst, er is de mooiste uitspraak. Er zijn verschillende prachtige uitspraken uit het boeddhisme. Laat ik daarmee beginnen. En de mooiste die ik ken, dat is van IQ. U kent IQ. IQ uit de 14e of 15e eeuw was ook een volle neef van de toenmalige keizer. Net als Kobori, dat weet u, Nanrei. Dat was mijn leraar in Japan, dat was ook een volle neef van de huidige, van neef van de vorige keizer. Maar dat is, IQ was ook van adel dus. En met een zeldzaam, unieke ziel was dat. En hij heeft iets gezegd over de eeuwigheid. Hij hield zielsveel van een non, een blinde non. En daar heeft hij prachtig over geschreven, ontroerend geschreven. Ook erotische gedichten, maar ook hele pure spirituele gedichten. En hij eindigt, ook voordat hij sterft, maar herhaaldelijk zegt hij dat: I vow her eternity. Sorry, ik ken het uit het Engels. Hij sprak natuurlijk Japans. Ik leg de gelofte af dat ik voor eeuwig bij haar zal zijn. Dat is heel ontroerend dat hij dat voor zij heette Shin, de mooie Shin, die blinde non, dat hij dat voor haar aflegt. I vow her eternity. Ik denk dat dat geldt. Ik denk dat het iets heel intiems is, dat geldt voor ons allemaal. Dat we allereerst ook degene die ons dierbaar zijn, of zeer dierbaar zijn, of uniek dierbaar zijn, of wat dan ook. Maar I vow you eternity. I vow you eternity. Maar laten we daar ook bij insluiten al degene aan wie niemand denkt. Die zijn er ook. Die zijn er ook. Ik heb uit eigen ervaring van dichtbij meegemaakt van iemand die ik ooit vroeger gekend heb en die pas weken na de dood gevonden is, die helemaal alleen leefde, alleen gestorven is, die moeten we ook insluiten. Dus iedereen, dat allereerst. Maar dan een paar prachtige teksten over, behalve van IQ, over teksten die mij geraakt hebben. En dat is eentje, dat kent u zeker van Shinryu Suzuki. Zen Mind, Beginner's Mind. Wie kent dat? Dat is goed. Kan ik iedereen aanraden, Shinryu Suzuki. Ik heb hem nooit ontmoet. Ik heb zijn vrouw nog ontmoet. Die leefde nog toen ik daar in dat klooster was. Ik ben daar drie maanden een keer geweest. En zij stak altijd een beetje de draak met haar man, hoor. En ze haalde hem wel eens onderuit met een glimlach. Dan zat hij te vertellen over wat verlichting was. Dan zei hij ja, zat zij naast hem. Dan zei ze, ja, dat weet hij uit de boekjes, want hij heeft het zelf nooit gekend. Zoiets zei ze. En dan begon hij te lachen en dan begon zij te lachen en dan begon de hele zaal te lachen. Dat was altijd wel vrolijk. Maar hij heeft ook iets gezegd en dat heet een hoofdstukje Nirvana de waterval. Kent u dat? Nirvana de waterval. Hij ziet een keer de Niagara waterval en dan zegt hij daar iets heel moois over in verband met dood en eeuwigheid. Hij zegt, dan zie je al die druppeltjes, die zie je daar die val maken. Ze komen uit het grote geheel, of die waterstroom waar alles nog samen is, en dan vallen ze in de individualiteit. Ze vallen in dat afgesplitst zijn. Dat moet pijnlijk zijn voor ons allemaal. Dat is een thema, ook het ene en het vele. Wij kennen het uit de Zen, hè? Het ene uit het vele. Misschien beseffen we het niet altijd en ontlopen we het door allerlei manieren om die eenzaamheid niet te voelen. Maar er is zeker een fundamentele eenzaamheid in ons allemaal. En een diep verlangen om daaruit bevrijd te worden. En daar schrijft hij over. Wat moet het voor zo'n druppeltje een vreugde zijn, zegt hij, om weer thuis te komen in dat grote geheel. In dat grote geheel waar alles samenkomt, waar alles geheeld is, waar alles zuiver is. Hè? En dan zegt hij er iets moois bij. En zei hij, dat zijn mijn woorden. Maar Het gaat nog meer leven als u voor uzelf, met uw woorden en uw unieke gevoel, iets probeert daarover uit te drukken. Dus dat is ook een soort opgave aan ons, zeg maar, een koan. Hoe kunnen wij formuleren wat het voor ons ten diepste is? Ja, ik heb natuurlijk dat ook wel eens geprobeerd. Voor mij is dat allereerst ontmoeten. Ontmoeten met de mensen die mij dierbaar zijn geweest in dit leven. Soms heel dierbaar, soms uniek. Denk maar zo aan IQ, I vow here eternity. En soms mensen die even in je leven zijn. En op een of andere manier, waarom weet ik ook niet, die je altijd bijgebleven zijn van één ontmoeting. Ik herinner me dat uit mijn reizen in het Verre Oosten ook zo, in een gesprek met iemand. En ja, dat was een gesprek van een kwartier, maar ik ben dat nooit vergeten. En die sluit ik daar ook allemaal maar mee in. En laten we dat ook maar elke keer opnieuw doen. Ook als we zo 's avonds mediteren, daar raad ik iedereen aan. Sluit iedereen daarbij in. Nog een opmerking van iemand, van Krishnamurti. Die kent u ook, hè? Krishnamurti is een Indiaanse perfect Engels sprekende wijze. Die eigenlijk niet tot een bepaalde club hoorde. Je kunt niet zeggen dat hij boeddhistisch is, je kunt niet eens zeggen dat hij hindoeïstisch is. Hij was het op zijn eigen unieke manier. En hij heeft ook een keer iets gezegd over de dood, wat ik heel erg mooi vond. Hij zei, toen ze dat vroegen aan hem, wat is voor u de dood? En hij werd even stil en toen zei hij, de dood is het absolute en totale en definitieve einde van al het bekende. En dan zwijgt hij een tijd en iedereen die kijkt natuurlijk wat somber. En dan zegt hij, maar laten we eens nagaan, wat is het bekende? Dat is het gestolde. Dat is wat eigenlijk al dood is. Wat we kennen, wat we denken te kennen, dat is gestold. En dat moet weer vloeibaar worden, vloeizaam. Dat moet weer gaan stromen. En dat is wat dan gebeurt, zeg je. Dat is wat bij de dood gebeurt. Het is het einde van het stollingsproces. Het stroomt weer. En dat is een prachtige uitdrukking, ja, dat het weer stroomt. Stromen van levend water. Ja. En dan heb ik nog een opmerking van mijn favoriete auteur, Shestov. Het is een pseudoniem. Hij heeft die zelf. Shestov betekent iemand die met een stok slaat om iemand wakker te maken. Zoals het boeddhisme dat met die kursakoe. Shestov. Hij heette eigenlijk Leo, ben ik even kwijt. Een Joods-Russische schrijver. En die heeft iets geschreven dat heet Apotheose van het Bodemloze. En dan begint het met een opmerking van een Griekse filosoof uit de oudheid, Euripides. Wie weet of niet wat wij sterven noemen het begin van echt leven is, waarlijk leven. En of niet wat wij leven noemen eigenlijk een soort half dood zijn is. Wie weet of niet sterven juist het tegendeel is. Opengaan voor dat grenzeloze. Zo'n beetje ook als van Suzuki. Dat vind ik ook iets prachtigs. Dat wou ik ook even noemen. Apotheose van het bodemloze heet dat. Dat is, net als bij Nagarjuna, zijn favoriete uitdrukking. Apotheose van het grenzeloze, het bodemloze, het oneindige. Vul maar in. En dan heb ik iets wat ik ook maar zal noemen. Toen ik in Rusland was, heb ik verschillende keer, heb ik onder andere met schrijvers en dichters en dichteressen gepraat. Onder andere met een Russische dichteres, Bella Akhmadulina. Kent iedereen dat? Kent iemand dat? Wie kent Bella Akhmadulina? Alle Russische mannen en jongens waren verliefd op haar. Het was een half Tataarse. Ik heb haar ook ontmoet. Ik was ook, laat ik zeggen, onder de indruk van haar. En ik heb mooie gesprekken met haar gehad. We hebben heel lang een keer gepraat over de persoonlijke onsterfelijkheid. En daar was een andere, hele oude Rus bij, Pavel Antokolsky. Die schreef al gedichten voor de revolutie, voor 1917. Die heb ik ook nog gesproken. Dat vind ik ook wel merkbaar. En we hadden het daarover. En allerlei theorieën waren erover. En zij luisterde, Bella Akhmadulina. En dan zei ze een keer, nee, ze schreef iets in een boekje voor mij. Ze gaf een boekje met haar gedichten. En dat begon, Militon, lieve Ton. Dat zal ik nooit vergeten, lieve Ton. Ter herinnering aan onze gesprekken over dood en onsterfelijkheid. En dan in het Russisch, oh, was het Russisch? A Advieta Nyctonius Nayet. Maar het echte antwoord kent niemand. En dan schrijft ze eronder nog Slavobohu. Godzijdank. Godzijdank. Het is groter. Het is mooier. En dat heb ik ook een keer Masao Abe horen zeggen toen ze hem vroegen over dood. Dat hij zei, het is minstens het mooie wat u zich kunt voorstellen. Wat u ooit hebt ervaren. En dat is nog maar een glimp ervan. Maar het is minstens dat. Dat is dus veelbelovend. En het is hoopvol. En het is lichtvol. En ook die benadering, je kunt er niet uitvallen. Dus laat niemand denken, ja, dat zal wel voor brave jongens en meisjes zijn. Dat is mijn diepste overtuiging, je kunt er niet uitvallen. Ik kom daar maar elke keer op terug. Ik heb daar ooit heel lang geleden een artikel over geschreven. Ik heb er een boek over geschreven. En dat is mijn diepe overtuiging, niet alleen van mij. Er zijn ook christelijke denkers in het verleden geweest. De Cappadocische vaders uit de 4e, 5e eeuw, zoiets, 3e eeuw. Gregorius van Nazianzen, Basilius en vooral hun zus, Macrena. Want die drie mannen, er is er nog eentje, Gregorius van... Dat waren eigenlijk een beetje, vind ik, kille, strenge filosofen. Maar die zus, die half non was, niet eens helemaal, die zei altijd... Ja, jullie hebben het mis, iedereen wordt gered. Iedereen. Iedereen zonder uitzondering. Dat heb ik ook altijd ontroerend gevonden. Dat is ook iets om nooit te onthouden. Wat is dood en eeuwigheid? Je kunt er niet uitvallen. Niemand. Daar staat de grenzeloze compassie van... wij noemen het Kuan Yin of Prajnaparamita of wat dan ook... of de diepste werkelijkheid, staat daar garant voor. Ah ja. Ja, ik heb nog een keer een gesprek gehad met een Rus... toen ik nog in Leuven daar aan de universiteit was. En er was ook een gesprek zoals... Hij was student, een oud student. Hij zei nooit veel. Maar het was echt een geval apart. Wat in Rusland heette een absoluut. Als hij iets zei. En dat gesprek ging ook over onsterfelijkheid en over dood. En toen vroegen ze ook aan hem, jij zegt nou nooit iets. Je zit maar te kijken, te lachen, te grinniken. Wat is voor jou dood? En ik zal nooit vergeten wat hij zei. Hij zei, heb je wel eens een wond gehad? Ja. En dat het wond wat genezen is, er komt een korstje op. En wat gebeurt met dat korstje? Dat gaat jeuken. En wat doe je dan? Je krabt het eraf. En dat is een heerlijk gevoel. Dat is doodgaan. Je krabt je lichaam eraf. En je zieltje is vrij. Dat vind ik prachtig. Het kwam bij hem zo origineel eruit, dat ik denk, dat moet ik u ook vertellen. Dat vergeet je niet zoiets, hè? Ja. Ja, en dan heb ik nog iets op beschreven. Ja, en ook over de dood zei hij nog een keer, dat heb ik ook vaak in de... Als dan vroeger zei hij ook wel eens, laat je gewoon verrassen. Ik laat me ook verrassen. Verrassen met dubbel R, hè? Verrassen. En dan zei hij erbij, en uiteindelijk laat ik me ook nog verrassen. Ja, dat was echt een bijzonder iemand, hij leeft nog. En dan wil ik iets voorlezen... wat ik ooit gemaakt heb als een bidprentje voor mijn pleegmoeder. Want van haar heb ik dat veel geleerd. Er was ook een tijd dat ik helemaal niks kon geloven. Dat ik opstandig was als zij zei, jongske vertrouw, heb ik wel eens verteld. Dat was haar favoriete gezelle. Jongske vertrouw. Hè? Percaya in het Indonesisch altijd. Is er iemand die Indonesisch spreekt een beetje? Niemand? Ja, percaya. En ook wat ze altijd zei... als ik weer iets wilde weten, ballon wakt toen, ja, het is de tijd nog niet. Ja, dan pak ze, niet forceren. En dan vooral, laat de eeuwige moeder niet los. Trek haar aan haar jasje. En zij zal jou nooit loslaten. Ze had zo'n diep vertrouwen. En daar heb ik iets over geschreven, op een prentje. En dat zal ik voorlezen als het einde. Omdat het voor mij persoonlijk is, wat ze voor mij betekende. Juist op dat gebied van dood en eeuwigheid. Ja, het is een tekst die ik gevonden heb bij Terborg. Die kent u waarschijnlijk wel. Terborg, hè? Het gezicht van Penafiel. Een prachtig mystiek gedicht. Ja. Net als Slauwerhof, dat vind ik de twee, de schrijvers die mij zo aanspreken, Terborg en Slauwerhof. Slauwerhof, heb ik ook al eens verteld, heeft een prachtig iets geschreven en dat heet Het Klooster van de Halve Verlossing. Dat heeft ook eigenlijk te maken met wat wij doen. Wij kunnen hooguit iets half doen. De andere half doet wat wij genade noemen. En dat blijft een koan. Hoe ver dit, hoe ver dat. En het Klooster van de Halve Verlossing beschrijft hij hoe zolang mensen blijven bidden en smeken en vooral verlangen en het niet opgeven, hoe die zekerheid er is. En hij beschrijft dat in een beeld dat moeder aarde echt zo oprijst uit haar verwondingen en uit haar graf en levend wordt. Dat is een prachtig verhaal. Als u informatie wil, moet u maar eens naar mij of naar Elsbeth mailen. Dan zal ik het verhaal doormailen. Is prachtig. En dan zal ik het vertellen. Op het einde, hè, dan. Hij schrijft dan over zijn moeder. Dan zie ik, dan voel ik, hoe zij een onbekend gebied voor zich ziet. Totaal onbekend. Vreemde witte huizen staan afgetekend tegen een blauwe lucht. Heel ver lijkt alles. En onwerkelijk. Zij nadert. En ze treedt binnen in de vreemde stad. In het totaal onbekende. Straten die zich verschuiven. Een lege, totaal lege stad. Maar vol licht. En aan het einde is een deur opengegaan. Zij gaat naar binnen. Ze staat in een lang en laag vertrek. Zij gaat recht door de onmetelijke zaal naar het raam. Aan het uiterste einde. Daar staat een vrouw op haar te wachten. Haar moeder. Misschien haar oermoeder. Een vrouw die haar van de ene kant volkomen vreemd is. Die ze nooit eerder zag. Maar toch, die tegelijk zo bekend was. Bekend tot hartbrekens toe. Zij gaat zitten, naast haar, en kijkt naar buiten. Er is geen landschap meer te zien. Er is niets dan dof, vlammende gouden lucht. Het goud van duizenden zonsondergangen. Verwonderd staat zij op, getroffen door de bovenmenselijke schouwspel wat zich openbaart. Dieper dan de diepste herinnering. Vertrouwd en tevens verbijsterend. Gekend. Zo diep en volledig. Zojuist nog totaal niet geweten. En nu, plotseling, een allesbeherende, beheersende werkelijkheid. Dan buigt ze zich voorover. De muur die haar opgeheven handen zacht aanraakt, wordt plotseling glanzend goud. Alles wordt nu goud en licht. En een ruisen groeit achter haar, voor haar, boven en onder, van ontelbare vleugels van licht, langzaam en zacht en teder. Het neemt toe, is naast haar en boven haar, licht en oneindig vredig, tot alles vervloeit en één wordt met het gouden licht, met het eeuwige, met haarzelf, met alles. Wij gaan terug de stilte in.